Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt weinig van het heden. Alsof je een boek halverwege openslaat zonder de voorgaande bladzijden te lezen. In Blik Achteruit gaan Utrechtse en Amsterdamse historici met aansprekende gasten op zoek naar de historische wortels en kronkels van de actualiteit. Het voorkomen van terroristische aanslagen. De maatschappij behoeden voor bloedbaden. Het is een van de belangrijkste taken van ons veiligheidsapparaat vandaag de dag. Zonder orde en veiligheid is het moeilijk voor te stellen hoe een maatschappij kan functioneren. Dat is niet alleen een nationale aangelegenheid. Zo wordt er op het gebied van terreurbestrijding intensief samengewerkt tussen Europese landen. Maar waar liggen de historische wortels van dit collectieve veiligheidsmanagement? Daarover gaan wij deze aflevering praten met Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Vorig jaar verscheen van haar hand het boek Fighting Terror After Napoleon, How Europe Became Secure After 1815. Dat werd gepubliceerd door Cambridge University Press. Het is de Engelstalige bewerkte versie van Tegen de Terreur, dat in 2018 in het Nederlands verscheen. Allereerst Beatrice de Graaf, welkom bij Blik Achteruit.
Dankjewel voor de uitnodiging.
En ik ga met Beatrice praten samen met Annelien de Dijn, hoogleraar politieke geschiedenis aan diezelfde Utrechtse universiteit. Annelien, welkom.
Hallo. Beatrice, ik denk dat de meeste mensen jou vooral kennen als iemand die zich bezighoudt met 20e eeuwse geschiedenis. Je proefschrift ging over de DDR. Je hebt ook heel veel gewerkt en heb je na meegemaakt rond terrorisme in de jaren 70 en terrorismebestrijding meer recent. Hoe kom je dan terecht bij dit onderwerp? Vroeg ik me af toen ik het boek voor het eerst in mijn handen hield. Ik vind het zelf een prachtig onderwerp, ik vind het ook een prachtig boek. Maar zou je misschien eventjes kunnen uitleggen welk intellectueel traject zit hierachter? Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in die periode 1815, 1818? En hoe ben je terechtgekomen bij die vroeg 19e eeuwse geschiedenis?
Ja, nou ja, kijk, ik heb ook Duits gestudeerd en in Duitsland ook veel gewoond en onderzoek gedaan. En de grote Duitse historicus Nipperdey, die zei al, am Anfang war Napoleon. Dus dat heb ik al geleerd toen ik student was in Bonn. En ook Klaus Hildebrand, een conservatieve historicus, maar die begon ook altijd met het congres van Wenen en het statensysteem. Dus in principe zat dat wel in mijn hoofd. Ik ben toen in Utrecht onderzoek gaan doen naar de Koude Oorlog en naar de Oost-West-contacten van de Koude Oorlog, naar geheime diensten, veiligheid, terrorisme. Maar altijd zat nog een beetje in mijn hoofd van ja, maar hoe komt het nou dat we zo'n begrip van terreur en terrorisme hebben ontwikkeld? Ja, die definitiekwestie is vandaag de dag nog steeds heel belangrijk. En sinds wanneer hebben we die definitie eigenlijk? Dus dat is de kant van de geweldplegers. En aan de andere kant, dat begrip veiligheid, dat is eigenlijk ook een heel gek begrip, want veiligheid is aan de ene kant iets heel recents. Voor de jaren 80 van de 20e eeuw stond veiligheid ook amper in de verkiezingsprogramma's bijvoorbeeld. Veiligheid stond heel vroeger wel. In 1815 stond het in de grondwet. Moest de overheid veiligheid van zijn onderdanen beschermen. Dat is nu het antidiscriminatiebeginsel geworden. Dus dat die begrippen schuiven door de tijd heen, dat ze opkomen, dat ze eigenlijk ook weer vrij recent zijn, dat zette mij wel aan het denken. En toen ik in Den Haag nog werkte, in de Universiteit van Leiden, en heel erg met de waan van de dag bezig was, toen had ik het voor mezelf wel nodig, ook in gesprek met collega's van elders, van ja, waar komt dat dispositief, die bril waardoor wij naar terrorisme en veiligheid kijken, waar komt die eigenlijk vandaan? Is dat de National Security Act, is dat door de Amerikanen gemunt? Men had het over de War on Terror, nou dan heb je het over de National Security Act van 1947, is dat Koude Oorlogsmateriaal? Nee, het was er eigenlijk tevoren ook al. Is het dan de League of Nations die voor het eerst met de definitiekwestie internationaal begon? Nee, eerder was het ook al. Als je dan kijkt in de Nederlandse parlementaire verslagen en kranten, zie je dat terreur en terrorisme ook al in de 19e eeuw in de krant stond. De Belgen, dat waren terroristen bijvoorbeeld. De anarchisten later. En zo kwam ik eigenlijk uit bij die periode van de Age of Revolutions. Toch weer bij dat Nipperdey-verhaal. Dat is natuurlijk ook die periode waar Kozelek zo mooi over schrijft. Dat is het tijdraam waarin allerlei bekende klassieke begrippen opnieuw van kleur veranderen. Nou, jij hebt het boek over vrijheid geschreven, wat ook in die periode van kleur verandert. En veiligheid als categorie van, of als functie van de unitaire natiestaat, de moderne natiestaat zoals die in die periode opkwam, is eigenlijk toen uitgekristalliseerd. En het was ook niet alleen iets van Nederland, het was iets van het statensysteem als zodanig. Nou, zo ben ik er eigenlijk bij terechtgekomen.
Dus je zou kunnen zeggen dat je boek, hoewel het dus focust op een periode die voor de meeste mensen heel lang geleden zal lijken, eigenlijk toch ook een beetje gaat over wat er vandaag is gebeurd. Of misschien, beter gezegd, het gaat over de wortels van...
Ja.
Ja.
Ja. Nee, het zijn natuurlijk de lange lijnen, maar ook de breuklijnen. En we denken er natuurlijk vandaag de dag wel weer heel anders over. Ik denk niet dat het is niet bedoeld als een blauwdruk voor hedendaags veiligheidsbeleid. Maar het is wel belangrijk om te bedenken hoe bijvoorbeeld veiligheid, zoals dat in 1815 op de agenda kwam te staan van de internationale het Concert van Europa, wat in 1815 bij elkaar kwam in Wenen en in Parijs en in die geallieerde raad, hoe die erover praten, dat had niks te maken met universele rechten van de mens. Dat had niks te maken met het beschermen van vrijheden, maar dat had alles te maken met de inherente hiërarchie van het internationale systeem en ook in de samenleving, zoals men toen nog steeds dacht. En dat zeer imperialistisch hiërarchische begrip van veiligheid, dat hebben we eigenlijk nog steeds. Dus het lijkt iets heel populistisch vandaag de dag. Hè? De burgers moeten veilig zijn, maar het is eigenlijk iets heel hiërarchisch.
Nou, ik denk dat we daar zeker ook nog wel straks op terug zullen komen. Maar misschien eerst maar even gewoon, niet iedereen zal even bekend zijn met de periode rond 1815. Misschien om je argument een beetje te situeren, dat je in het boek maakt. Kun je even in grove streken de situatie schetsen in 1815, zodat we ons even kunnen verplaatsen in die tijd en dat we weten wat er zo op de achtergrond allemaal speelt.
Ja, nou, er is een historicus, David Bell, en die heeft het eigenlijk wel heel mooi beschreven. Die zei, de wereld had in 1815 25 jaar lang last gehad van total war. Dus wij hebben het dan over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, maar eigenlijk was die periode van 1792 tot 1815, 23 jaar, dat was een periode van total war. En als je kijkt naar het Europese continent, 2, 3, sommigen zeggen zelfs 4 miljoen doden, nog een miljoen doden in de koloniën. Enorme economische schade door de continentale blokkade was de handel en de nijverheid ingestort. De laatste jaren van de Napoleontische bezetting van Europa, de inlijving van Nederland, ging de demografie zelfs achteruit. Dus er was een sterfteoverschot. Nou, dat is bijna niet gebeurd. Dan moet je echt terug naar de tijd van de pest. Dus het was voor de landen die door de Napoleontische legers waren binnengevallen, is het een rampzalige periode geweest, die laatste periode. En het trauma van zowel de Franse Revolutie als de Napoleontische oorlogen, dat hing heel erg boven de markt. Er kwam ook nog een soort verkorte ijstijd bij, met de uitbarsting van een grote vulkaan, waardoor nog allerlei misoogsten en droogte en ook hongersnood optrad. Kwam ook bij, kijken we daar toch weer scherper naar dan in het verleden. Wat we nu ook weten is dat door al die omtrekkende legertroepen, die mensenverplaatsingen, dat er ook ziektes en epidemieën, cholera, TBC, in het Midden-Oosten ook de pest, de builenpest, opspeelden. Dus het is een verschrikkelijke periode geweest voor de mensen. Nou, wat gebeurt er dan in 1815? Dan komen de overlevenden, die komen bijeen in Parijs. Die hebben dan in Waterloo Napoleon de beslissende klap uitgedeeld. De tweede keer, hij was al een keer teruggekomen.
Ja, naar de 100 dagen.
Ja, precies, de 100 dagen, daar weet je alles van. Ja. Ja, ik hoef jou dat allemaal niet te vertellen over de trauma van de revolutie. Maar het is goed om dat toch nog echt een keer even te onderstrepen. Precies. Dat echt die ervaringsachtergrond was, om met de terminologie van Kozelek te spreken. Ze zitten daar aan de tafel, een groen beklede tafel in de Britse ambassade. Want de Britten zijn de baas, want die hebben het meeste geld. En die hebben met de hertog van Wellington eigenlijk de overwinnende leger aangevoerd. En dan zeggen ze, wat gaan we nou doen? Hoe moet het nou? En eigenlijk hadden ze daar vanaf 1812, 1813, van de mislukte invasie in Moskou over nagedacht. Ook ruzie onderling met elkaar over. Wel of niet vrede met Napoleon, gedeeltelijk of niet. Mag zijn zoon nog blijven regeren? Hoe ziet de wereld er na Napoleon uit? Ze waren al plannen gemaakt, maar toen hij dus die tweede keer terugkwam, toen werden alle compromissen van tafel geveegd. Zeiden ze, ja, nu is het echt afgelopen. Nu blijven we in Parijs en we gaan gewoon niet weer naar huis. We blijven hier tot we niet alleen de oorlog hebben afgehandeld, betalingen hebben geregeld, maar we blijven hier ook tot de vrede echt is verzekerd. En hoe gaan we dat dan doen? En dat was vrij revolutionair. We richten een Europees bezettingsleger in. 1,2 miljoen soldaten. We verdelen Frankrijk in zones. En we komen met één gemeenschappelijk geallieerd bestuur onder de leiding van de hertog van Wellington. Iedereen vertrouwde hem. En we zitten daar als een soort ministerraad in Parijs, een soort NAVO. En we vergaderen elke dag, op een gegeven moment weer dat 2-3 keer per week. Aanvankelijk was het idee van 1815 tot 1820. Dat werd iets korter, tot eind 1818. Maar dat is een periode geweest toen ik dat dus langzaamaan ontdekte. Waar nog op deze manier niet eerder over was geschreven. Dat je dacht, hè? Maar dat is een beetje 1945, de bezetting van Duitsland. En het was ook dus niet alleen militair, het was niet alleen klassieke diplomatie. Het was ook heel cultureel. Hè. Iemand als Metternich, de kanselier van Oostenrijk, die had het idee dat ook de geest en de cultuur van het bewapende Jacobinisme, dat uitgebannen moest worden. Dus er werd ook een geheime dienst opgetuigd die in de cafés en koffiehuizen, daar waar mensen chocola drinken bijvoorbeeld, dat is ook heel gevaarlijk, moesten ze dus gaan luisteren wat er dan gezegd werd over de revolutie en over Napoleon. Dus het was ook, het had met veiligheid te maken, met cultuur, met ideeën. Het was ook als daar Metternich had gelegen, had hij echt de gedachtenpolitie opgetuigd. Het ging ook over de literatuur. In Brussel en Nederland was natuurlijk heel erg ook een product van dat congres van Wenen. En met de vergroting met België. Metternich zei ook, Nederland moet zich gedragen. Het is een schoothondje van de mogelijkheden. Jullie hebben het allemaal aan ons te danken. Maar in Brussel zaten nou juist heel veel bannelingen. Emigrees, radicale mannen, maar ook vrouwen. Heel veel kritische radicale vrouwen die met hun mannen, journalisten, daar naartoe waren gegaan. En die mannen werden dan verder verbonden naar Duitsland. En het was een groepje vrouwen die bijvoorbeeld in Leuven en Brussel heel kritisch radicaal blad runden. En dan zei die geallieerde raad, ja nee, maar dat mag niet. Dat kan ook niet. Ook de pers moet zich ook aan banden houden. Nou, die discussies, die werden daar gewoon gevoerd. En dat is natuurlijk fascinerend als je daar dan de protocollen van vindt. En dat was dan ook mijn sport. En daar ben ik om 2013 mee begonnen. Om die protocollen van die geallieerde raad. Want je doet dit niet zonder dat je het goed managt. Dus als je nadenkt met de ogen van nu. Van ja, als dus 4-5 mogelijkheden aan een tafel zitten. Met kleinere mogelijkheden nog eromheen. Ja, daar moet verslag van worden gedaan. Er zijn secretaressen nodig, secretariaat. Er moeten notulen worden gemaakt. En waar liggen die dan? Er is niet een archief van die geallieerde raad. Nou, toen ben ik gaan zoeken in diverse archieven. Ik had ook een IRC daarvoor. En uiteindelijk hebben we al die protocollen gevonden en echt op nummer kunnen leggen. En dus die geschiedenis van die raad en alles waar ze het over hadden, kunnen reconstrueren.
Fantastisch. En als ik het goed begrijp, want als we even weer het bredere plaatje van die periode pakken. Historisch hebben we natuurlijk veel aandacht besteed aan het Vredescongres van Wenen. Maar eigenlijk verleg jij de focus naar die bezettingsmacht, of die geallieerde raad in Frankrijk. En je zegt eigenlijk, daar gebeurt eigenlijk iets minstens net zo spannend. En daar is eigenlijk nog te weinig aandacht voor geweest. En de focus moet daarop komen te liggen.
Ja, dat denk ik wel. Als Napoleon niet een tweede keer was teruggekomen, dan hadden we over dat congres van Wenen misschien nooit meer zoveel gehoord. Want dat was papier. En papier was al veel vaker getekend. En dat was een tandenloze tijger. En de secretaris van het congres van Wenen, dat was het hulpje van Metternich, Friedrich von Gentz, die was gepromoveerd bij Kant. En die zei ook van ja, dat idee dat staten samen aan de tafel gaan zitten en over de wereldvrede nadenken, dat is heel mooi en dat moet ook. Maar als je daar geen leverage, als je daar geen garantieën, als je daar geen militaire dwang op zet, dan gebeurt er niks. En hij was dus heel bang dat er in Wenen uiteindelijk niks zou gebeuren. En Wenen, dat begon in september 2014. In maart 1815, 7 maart 1815, landde Napoleon in de Golf de Juan. En vanaf dat moment gingen dus alle mensen van het congres van Wenen weer hun leger samen groeperen. En op dat moment gebeurt het eigenlijk. En dan natuurlijk in juni verslaan ze hem bij Waterloo. Dan gaan ze niet terug naar Wenen, dan gaan ze naar Parijs. En daar wordt besloten dat het verdrag van Parijs zal voorzien in die bezetting van Frankrijk. En de quadrupelalliantie, die zal voorzien in een soort bijstandspact, een soort NAVO-systeem. Wat dus dat bouwsel wat ze al met potloodstreken met Wenen hadden uitgetekend, dat dan ook echt wordt afgedwongen. Met die 1,2 miljoen bezettingstroepen, met die meer dan een miljard schadevergoeding die Frankrijk moet betalen, en met ook die bijstandsverplichting die er eigenlijk in die alliantie zat. En als dat er allemaal niet was geweest, en niet die bezettingstroepen, en niet die dwang, en dat niet dat geld, en dan was van Wenen waarschijnlijk niet zoveel hulp terechtkomen.
Ja. Hey, en in je boek, de titel, yeah, Tegen de Terreur of Fighting the Terror. Toen ik het las, toen zat ik heel erg met de vraag van wat wordt er nou hier precies bedoeld met terreur? En die vraag heeft misschien wel toelichting nodig, want Heden dagen zullen veel mensen denken bij terrorisme of terreur aan gewelddadige groeperingen of eenlingen die aanslagen plegen met als doel om angst aan te jagen en de maatschappij te destabiliseren. Maar als we denken aan het woord terreur rond 1800, dan denken mensen eerder aan de terreur die tijdens de Franse Revolutie, die zijn hoogtepunt vond in 1793-94. En dat was natuurlijk een terreur die eigenlijk door de revolutionaire regering werd uitgeoefend, een soort van staatsterreur. En dat vond ik wel interessant, want dan dacht ik van ja, wat betekent dan, precies als die mensen in 1815 Metternich en anderen zeggen van we gaan terreur bestrijden. Waar doelen ze dan precies op? Wat betekent dit terreur in die tijd?
Ja, dat is een hele mooie vraag, een belangrijke vraag ook. Daar zou ook nog meer onderzoek naar moeten worden gedaan. Eventjes, jij noemt het begrip de terreur en het regime van terreur van Robespierre. Eigenlijk was het begrip er al, maar nog wel weer net op een andere manier. Ronald Schechter heeft erover geschreven en ik kwam het zelf ook tegen in de bronnen. Terreur, dat was niet per se iets negatiefs. Dat was een instrument in de handen van de koning waarmee hij de heilige angst in de harten van zijn vijanden zou stichten. Dus de heilige terreur van God, zoals die dan werd eigenlijk overgedragen aan het gezag van de koning. En de koning zou dan met zijn geestel van terreur zou vrede en orde stichten. En de mensen zouden zich uit angst voor de terreur van die koning aan hem onderwerpen. Dus het was iets wat ontzag en soms ook wel tot aanbidding leidde. En als jij als onderdaan van zo'n koning die op rechtmatige wijze met die geestel van terreur over zijn land zwiept of over zijn vijanden, dan zat je goed. Dus terreur was eigenlijk iets wat een soort afgeleide goddelijke eigenschap was die op de koning werd geprojecteerd. Dus dat begrip is er ook. Dan komt de Franse terreur, het regime van de terreur, het Comité de Salut Public. En vanaf dat moment krijgt terreur die andere betekenis. Maar als je dan kijkt hoe in 1815 in die protocollen van de geallieerde raad over terreur wordt gesproken, zie je beide vormen van terreur erin terugkomen. Sterker nog, in dat begrip bewapend jacobinisme, mm-hmm, gaan ze eigenlijk een soort bondgenootschap aan. Dus voor Metternich,
voor de jacobinisme, dat is van de Jacobijnse partij.
Ja, sorry.
De radicalen, ja, uit de Franse revolutie.
Ja, dus de Jacobijnen, dat is voor Metternich en ook voor Wellington gebruikt het ook, en Castlereagh en Willem I. Dat zijn degenen die het regime van de terreur zouden hebben omarmd.
Ja, precies.
En wat dus voor die geallieerden eigenlijk één groot pot nat is, de trauma van die Total War, dat is de revolutie die zal leiden tot een export van de revolutie naar het buitenland, tot een unilaterale invasie van de buurlanden en tot unilaterale hegemonie van Frankrijk. Dus de terreur van de revolutie leidt tot de terreur van de Grande Armée. Dus de terreur van de revolutie brengt een Napoleon voort. Dus de terreur van het volk zal uiteindelijk de terreur van een dictator voortbrengen. Nou, daar is ook veel over geschreven en gedacht. Bentham heeft erover geschreven. Constant heeft erover gedacht. Dus in 1815 was terreur dat allebei. Dus het was dus zowel een groep niet-statelijke parlementariërs, facties, partijen die probeerden de macht te grijpen. Maar het was ook de partij die dan eenmaal de macht had. En het was ook een regime dat een onrechtmatig bewind uitvoerde. Dat was het allemaal. Heel praktisch.
Eigenlijk veel diffuser dus dan nu.
Je hebt het nu ook een beetje. Hè. Er wordt over terrorisme, wordt het dan over niet-statelijke groepen, wordt erop geplakt. Met terreur denken we ook aan de terreur van een Bolsonaro of de terreur van een Poetin. Dus terreur was vaak op een regime geplakt, het terrorisme op niet-statelijke organen. In dit geval is terreur, kon het allebei zijn. En wat ik zelf ook nog wel interessant vond, terreur, terrorisme, dat was dus ook niet alleen geweld. Het was militair geweld, het was de guillotine, maar het was ook terreur met de pen. Dus er werd weinig onderscheid gemaakt tussen mensen die de keizer van Oostenrijk in Le Nain Jaune, de gele dwerg, vanuit Brussel belachelijk maakte, en de mensen die de aanslag pleegden op Wellington. Dat waren allemaal terroristen. En het begrip terroristen, dat werd eigenlijk heel, heel sec is, dat zijn dat de mensen die in de assemblée stemden voor de executie van Lodewijk de 16e. En die term wordt ook uitgebreid. Dus op een gegeven moment, 1815, 16, 17, gaat die geallieerde raad zwarte lijsten maken met terroristes. En dat zijn aan de ene kant dus de mensen die zo hebben gestemd, die bijvoorbeeld naar Brussel of naar Duitsland zijn uitgeweken. Die moeten in de gaten worden gehouden. Die mogen ook niet meer terug naar Frankrijk. Die mogen ook niet in Nederland wonen. Die moeten het liefst of in Oostenrijk of in Pruisen wonen. Want het idee was alleen daar hebben we goed antiterreurbeleid. En die kleine landen, ja, die bakken dat niet. Maar die lijst van terroristen, schoon blacklisting, hè, wat we nu ook kennen, die werden ook uitgebreid met mensen die toen nog helemaal niet geboren waren, die dus later zich daarbij aansloten. Dus je ziet dat het daar dan een soort aanzuigende werking krijgt. Maar het begrip terrorisme in de zin dat je aanslagen pleegt op een koning of op een leider om daarmee een maatschappelijke ontwrichting te ontketenen, dat is pas echt iets van de jaren 40, 50. Ja, dan krijg je dat soort. Maar bijvoorbeeld ook de aanslag op de Duc de Berry, de aanslag op de Herding van Wellington, Kotzebue, daar werd ook al wel het begrip terreur voor gebruikt.
Wel, wat ben je dus eigenlijk, of wat ik jou hoor zeggen, is die strijd tegen de terreur, dat was een strijd op verschillende fronten, die in de ogen van de mensen van mensen zoals Metternich met elkaar gelinkt waren. Enerzijds revolutionaire en revolutionaire ideologie, wat dan volgens mensen zoals Metternich automatisch bijna zou leiden tot Napoleon en het geweld dat Napoleon ontketende. Maar in hoeverre was dat eigenlijk niet vooral iets dat bestond in het hoofd van mensen zoals Metternich? Dus in hoeverre, wat ik me gewoon wel even afvroeg toen ik je boek aan het lezen was, in hoeverre is dit nu een reële angst waarop dit hele beleid stoelde? Of in hoeverre is dit een spookbeeld? Een andere reden waarom ik dit graag eens met je wou bespreken is omdat een ander boek dat over deze periode gaat van Adam Zamoyski.
Phantom Terror.
De titel zegt het zelf al. Hè. Dus de terreur, zijn stelling is heel duidelijk. Het terreur werd ingezet als een soort spookbeeld. Dat werd ingezet om allerlei repressieve maatregelen te legitimeren. En jij gaat daar toch ergens ook tegenin in je boek. Je zegt heel expliciet, Zamoyski miskent eigenlijk dat die angst toch ook voor een groot deel reëel was. Maar ik bleef toch nog wel een beetje met die vraag zitten, in hoeverre was dat echt wel waar? In hoeverre? Ik snap helemaal dat de geallieerden bang waren voor een nieuwe terugkeer van Napoleon, een derde of een tweede 100 dagen, maar in hoeverre werd die angst niet misbruikt om ook de democratische aspiraties van de Franse Revolutie, om die in de kop te drukken?
Ja, ik vind het een hele mooie vraag, maar ik vind hem niet zo historisch. Want gewoon heel puur feitelijk empirisch, hè? Er is bijvoorbeeld gewoon niet meer achter te komen. Ik heb echt een paar jaar van mijn leven besteed en met mijn team gezocht naar de vraag, was er nou wel of niet echt een aanslag op Wellington? En we hebben in Frankrijk echt meters archiefmateriaal gevonden van de Franse politiediensten ter plekke, ter plaatse. Er werden zelfs telegrammen, dat waren optische telegrammen met de semafoor, die werden naar Brussel. Er werd in Brussel onderzoek uitgevoerd, in Berlijn. Dus er werd meters materiaal gemaakt om de daders achter de aanslag op Wellington te pakken te krijgen. Dus het is wel een feit dat in februari werd er een schot gelost op Wellington van dicht nabij. En het is een wonder dat hij niet werd geraakt. En daarna is die man weggerend. En werd heel Europa in rep en roer gebracht. Men dacht aanvankelijk dat Wellington wel dood was. En dus die kabels, die telegraaf, die bereikte al Nederland. De hertog van Wellington is dood, dat was niet zo. Hij liet zijn testament opmaken, de hertog van Wellington. Dus het was een enorme ophef. Maar was het nou echt een aanslag of niet? Was het een losse vlodder? Was het iemand met een carnavalsuitdossing? Was het een carnaval? En was het een voorbedacht plan, een samenzwering of niet? Nou, meters materiaal. En we komen er niet meer achter. Dus jouw vraag van was het nou waar of niet, kan ik gewoon niet beantwoorden. Dat is een hele korte antwoord. Het lange antwoord is, het doet er natuurlijk ook niet toe. Als je dus opnieuw kijkt naar de meters archiefmateriaal wat er gemaakt, naar de instructies, die in Richelieu, die de prefect van de politie, de zaakgelastigde in Brussel, zelfs minister van Manen, de koning, de keizer, die geloofden heilig dat het wel zo was. Dus in ieder geval hebben ze het zichzelf wel enorm succesvol ingebeeld dat de dreiging reëel was. En dat is natuurlijk heel erg de Thomas Theorem. Met dit soort zaken, als het gaat om dreiging, perceptie, risico. If men define the situations are real, they are real in their consequences. En dat is wel een inzicht uit de sociale psychologie die we moeten meenemen. Daar komt nog bij, ik lees nu een stukje voor uit mijn eigen boek, want ik ken die allemaal in mijn hoofd. Die veiligheidsdienst die had dus ook spionnen ter plekke en die schreven ook rapporten over wat er leefde in het volk. L'esprit public, Napoleon bedacht en na Napoleon ging men er ook mee door. Geweld was in de post-Napoleontische maanden aan de orde van de dag. Gruners berichten, dus spionageberichten, schetsten een beeld van een stad en een land waarin elke dag meerdere mensen in elkaar werden geslagen, op de vuist gingen, waar pamfletten werden verspreid met oproepen tot geweld en haat, waar je 's nachts maar beter niet in een geallieerd uniform op straat kon lopen, want er brandde je in de Seine. Rondzwervende vagebonden, gedemobiliseerde militairen, gedupeerde boeren en landarbeiders, en waren talloze bevolkingsgroepen die met elkaar op de vuist gingen. waren dan ook in de bossen, bijvoorbeeld tussen Duitsland en Frankrijk, die nog niet gereguleerd waren, waren ook dus bendes die zich ook vergrepen aan reizigers. En dat werd pas in de loop van 1816, 1718 veilig. Dus jouw vraag, was er nou echt revolutionair geweld of niet? Er was geweld. Het was een displaced people, hè, reisde rond. Het was een situatie die eigenlijk uit zijn voegen was geraakt door de oorlog. En het was niet zomaar voorbij. En dan is natuurlijk de vraag, hoe definieer je dat geweld? En Zamoyski zegt, ja, dat werd ten onrechte als een soort revolutionaire centrale van bovenaf gezien. En Metternich zat inderdaad wel op die lijn. Tegelijkertijd is het wel een feit dat ook in al die politieverslagen kom je wel tal van mensen en brieven tegen die er bonapartistische revolutionaire neigingen op nahielden. En ook zeiden, we gaan met onze partners in Berlijn gaan we iets verzinnen. Dus hè, het feit dat Metternich paranoïde was, betekent niet dat hij niet soms toch ook gelijk had. Dus het is het allebei een beetje. En dan is natuurlijk de vraag, werd dat dan vervolgens niet heel koelbloedig, medogeloos en cynisch ingezet om meer geweld te legitimeren? Ja. Dus het is het allebei. Dus ik ga niet met Zamoyski mede zeggen, nou, het is allemaal verzinsel, is allemaal helemaal niet waar. Nee, er was echt heel veel aan de hand en de homicide rate was hoog. Tegelijkertijd werd het door iemand als Metternich wel bewust ingezet. Alleen, dat lees je ook uit mijn boek, daar gingen dan weer de wat meer liberalere vertegenwoordigers. Zoals een Castlereagh, zoals een Metternich, maar ook een Van Gagen in Duitsland, Van Manen in Nederland. Een Nagel, minister, die zeiden van, nou nee, maar we gaan niet nu zomaar de vrijheid van meningsuiting onder de voet lopen. Dat kan ook helemaal niet, want dat gaat de Staten-Generaal niet goed vinden. Ja, dus Metternich zegt dan, we moeten met de geallieerde troepenmacht moeten we Nederland eventjes binnenvallen en even zorgen dat ze daar meer libel laws aannemen. Censuur eigenlijk gewoon. Ja. En dan zegt Wellington tegen Metternich, doe niet zo stom, dat kan helemaal niet in Nederland. En dus je ziet wel dat er een discussie over ontstaat. Dus het is minder monolithisch als Zamoyski laat voorkomen.
En eigenlijk zeg je dus ook van, hè, ik richt me liever op of meer op de consequenties die uit dat denken voortkomen. Hè, en wat nou precies de historische basis is van dat geweld. Hè, of dat voor een deel van Thomas voor een deel daadwerkelijk, hè, daadwerkelijke dreiging was. Waar het mij om gaat is van, wat voor consequenties kwamen eruit voort? Wat voor praktijken werden opgezet? Wat voor samenwerking werd opgezet? Kun je eens een paar dingen uitlichten van, ja, wat hun beleid eigenlijk uiteindelijk was?
Ja, ze moesten dus eigenlijk echt opnieuw nadenken, want de oude standenmaatschappij was er niet meer, het Heilige Roomse Rijk was er niet meer. Hoe richt je nou Europa opnieuw in? Die Societas Christiana, ja, Tsaar Alexander had nog een soort idee van de Heilige Alliantie, maar dat had eigenlijk ook niet een doorzettingsmacht. Dus hoe deed je dat dan? Nou, in die geallieerde raad werd erover gesproken dat er een nieuw systeem in Europa moest worden opgetuigd dat voor vrede en veiligheid zou zorgen en dat berustte op de soldatenmacht van vier landen. Duitsland, Pruisen, Rusland, Engeland en Oostenrijk. Die zouden met elkaar in die quadruple alliantie Frankrijk bezetten en daarna ook een gemixte troepenmacht langs de forte barrières door Europa neerzetten. En dan zou Nederland ook een rol moeten spelen namens Engeland. Nou, dus dat is gewoon al een militaire aanwezigheid om dat systeem te schragen, van die vier mogendheden. De tweede rangs mogendheden, dat waren Spanje, Portugal, Nederland, Piemonte, die moesten zich aanpassen. Die waren dus ook niet lid van de quadruple alliantie op die manier. Die moesten luisteren, dus dat was al hiërarchisch. De derde rangs mogendheden, die konden ook van de kaart geveegd worden als ze zich niet gedroegen. Nou, als je dan kijkt naar hoe ging men dan nog een stapje lager, dieper in de samenleving om met minderheden, dat is ook een hele interessante, hè? Want op het congres van Wenen werd ook voor het eerst over minderheden gesproken, anders dan religieuze minderheden. Dus in een paragraaf van het congres van Wenen gaat dan over de Poolse minderheid. Nou, minderheden had nog niks te maken in hoe deze landen erover dachten met een ambitie om universeel landen en groepen eerlijk te behandelen. Minderheden, dat was eigenlijk iets wat je overhield als je de grenzen nieuw trok. Dus minderheden was een kwestie van schadeloosstelling voor groepen die hun gebied hadden verloren. Dus die Polen die waren verdeeld en die zouden dus iets van een soort eigen zijn wat rechten terug moeten krijgen, want anders dan waren ze wel heel erg chagrijnig. Hetzelfde geldt voor de Belgen. De Belgen die werden gewoon in Nederland ingevoegd. Willem I begon zijn neerlandisatiepolitiek en de Belgen hadden dat maar te slikken. En dat moest, want de samenleving moest veilig gehouden worden. En vandaar ook dus dat Metternich zei, Brussel moet zich gedragen. Dat moet geen hotbed of radicalisation worden. En minderheden moesten zich dus ondergeschikt maken aan dat hiërarchische systeem van veiligheid. En dat werd ook geëxporteerd naar de koloniën. Toen ze met elkaar dus hadden geconcludeerd in 1816, 1817, nou, dan gaat het redelijk goed in Europa. Erik de Lange is daarop gepromoveerd. Hij over mij in mijn project. Die zei van ja, toen gingen ze met elkaar zeggen van ja, nu Europa veilig is, is het eigenlijk toch gek van woorden dat het Middellandse Zeegebied in Noord-Afrika zich nog zo slecht gedraagt. Bovendien, het Ottomaanse Rijk maakt toch niet deel uit van het Europees concert, hoort er niet bij. Dus wij gaan daar orde op zaken stellen. Dus de Spanjaarden, de Nederlanders, de Russen gingen een gezamenlijke Europese macht om daar in Noord-Afrika orde op zaken te stellen.
Dus dat was ook een moment van geopolitieke ordening in dat opzicht.
Ja, maar dus op een geopolitieke ordening, maar in feite ook ideologische ordening. Want die hiërarchie zat er dus heel erg in. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, vond in 1815 een proces van interne kolonisatie van Europa plaats, langs die lijnen van veiligheid. En dat ging naadloos door in een proces van externe kolonisatie. En de mensen die dat deden, in Wellington kwam uit India, en Richelieu kwam uit Odessa, en Groener kwam uit de oostgebieden van Pruisen. Het waren allemaal mensen die hadden al hun sporen verdiend in de kolonie. Kwamen terug naar 1815 om de nieuwe administratieve ordening in Europa op poten te zetten. Gingen daarna weer terug naar de kolonie.
Ja, ja. En wat ik proef in je boek is dat je eigenlijk een klein beetje probeert te laveren tussen twee extremen in de beoordeling van deze periode. Aan de ene kant heb je natuurlijk een soort van wat meer ouderwetse beoordeling van deze periode, van het is allemaal heel erg reactionair en repressief en het licht gaat uit op bepaalde punten. Aan de andere kant heb je inderdaad juist de Zamoyski-these van het was een fantoom.
Nou, die zegt dat eigenlijk, toch? Het was heel repressief, die eerste beoordeling.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. Maar aan de andere kant schets je van, nou, het was ook een hele innovatieve periode, maar wel innovatie met schaduwzijde. Dus ik proef wel heel veel. Aan de ene kant zie je hier een interessant samenwerkingsverband ontstaan met een grote erfenis voor de rest van de 19e eeuw en de 20e eeuw. Tegelijkertijd moeten we die schaduwzijde niet uit het oog verliezen.
Nee, het is heel moeilijk om aan de moderniseringsthese te ontsnappen. He, dus of je zegt, na 1815 was er een soort breuk in de moderniseringsthese en toen werd alles on hold gezet en pas in 1848 kwam er weer wat meer vrijheid terug. Of je hebt mensen die zeggen, vanaf 1815 brak een eeuw aan van Europese vrede. Moet je kijken hoe fantastisch het allemaal deden. Dus iemand als Henry Kissinger heeft daar wel over geschreven in zijn boek over het congres van Wenen. Mark Jarrett zit ook een beetje op die stoel. En Paul Schroeder, The Transformation of European Politics, heel belangrijk boek, zit er ook een beetje op dat spoor. En ik zat een beetje mee te worstelen. Ik dacht, ja, wat vind ik er nou van? Maar het is eigenlijk een matrix. Dus van ja, er werd iets bedacht wat inderdaad op een bepaalde manier, in ieder geval in het kernland Europa, tot een vorm van vrede heeft geleid. Een vorm van afdwingen van dat systeem van Kant met tanden, zoals Gens had beoogd. Dat is waar. Maar als je nou kijkt wat dat systeem deed, dat moderniseringssysteem, dat is dus wel een moderniseringsthese, maar niet een moderniseringsthese die ethisch per se zoveel weldadiger is voor de mensen in de samenleving. Want het was een moderniseringssysteem dat dus berust op de hiërarchie, imperialistische hiërarchie, ook hiërarchie binnen de landen, moderne unitaire natiestaten, maar die heel erg ten koste gingen van allerlei groepen en minderheden in de samenleving die daar niet baat bij hadden.
En wat ook ongelooflijk duur was, dat vind ik ook heel leuk aan je boek, dat je zo grondig hebt uitgezocht. Ten eerste hoeveel het allemaal kostte en ook wie er op de rijden voor die kosten. En dan zie je toch dat de mensen die de grootste lasten droegen niet noodzakelijk de mensen waren die ook het meest profijt hadden van deze nieuwe Europese wereldorde, kan je het misschien niet noemen, maar toch al sinds Europese ordening.
Dat vind ik, daar moet echt nog meer onderzoek naar gedaan worden. Gisteren kreeg ik nog een mailtje van iemand uit Beieren. Die zei, wat jij hebt gedaan in Nederland, uitgezocht hoe dat met die achterstallige schulden en die uitbetaling, hè, van wat de Fransen allemaal hadden opgemaakt in Nederland, daar kon je claims voor indienen en dan kreeg je voor een deel dat geld terug. Dat is in Beieren en eigenlijk alle landen die door Frankrijk werden bezet ook gebeurd. En hoe ging dat dan precies? Daar weten we eigenlijk nog heel weinig over. Dat is helemaal niet heel goed uitgezocht. Dus inderdaad, Frankrijk moest betalen. Dus het geld kwam uit de Franse schatkist. Maar de Franse schatkist was best wel leeg. Frankrijk was een rijk land, maar de schatkist was niet zo goed geregeld. Dus hoe ging dat toen? En dan komt een heel interessant systeem op gang. En dan moeten de mensen hun bonnetjes indienen. Maar alleen de mensen hebben bonnetjes die natuurlijk connecties hebben en die ook gewoon een groot bedrijf hebben. Dus de arme weduwe Albertijn schrijf ik over. Ja, die heeft die bonnetjes niet van die wijn die Franse soldaten hebben buitengemaakt. Dus de mensen met connecties, met goed ingeschreven, gevestigde bedrijven, die krijgen de bonnetjes en de claims voor elkaar. Die dienen ze in Parijs. Die krijgen hun geld terug. En hoe krijgen ze dat geld dan terug? Nou, dat is dan een stel handige bankiers, Lafitte, Baring en Hope, de voorloper van de ING, die samen met de machthebbers van Europa dan zeggen, nou weet je wat, wij gaan Frankrijk al dat geld voorschieten, we geven ze gigantische leningen. En de geallieerden staan in feite met hun troepenmacht garantie dat Frankrijk die leningen moet terugbetalen. En we gaan dat dan uitzetten op de markt als een soort Europese obligaties. Nou, dat waren dure obligaties, dus wie kon dat dan ook weer kopen? Niet de arme weduwe Albert Heijn, maar de rijke gevestigde orde. Dus je ziet heel erg wat Rave Blauwvarp heeft gezegd. Hè, van na 1815 krijg je een soort ander financieel systeem. Het is dus niet alleen maar meer de adel, maar het is de gegoede, de rijke burgerij, de landed, de vested interest, die hun geld terugkrijgen, die kunnen inleggen, die ook obligaties kunnen kopen, plus een consortium van bankiers, een soort internationale kasten van bankiers die ontstaat. Heeft Glenda Sluga ook het een en ander over geschreven. Speelde vrouwen ook een rol in, want die hielpen mee die leningen te regelen. En die gingen de Europese zaken runnen. En dat is heel interessant. En je krijgt dan ook, ik probeer ook zoveel mogelijk steeds te kijken op on the ground wat er dan gebeurt. Je ziet dan ook dat die obligaties overal inwisselbaar zijn. Ghost in the machine. Dat die obligaties...
Napoleon wil ook nog even iets zeggen.
Die wil nog even, die meldt zich nog even.
En Napoleon zei het al, hè? Engeland is een nation of shopkeepers. En was wel een beetje zo. Het was een hele kruideniersachtige manier om daarna vervolgens de veiligheid te regelen. En daar werden ook alleen nog niet eens de kruideniers, maar de hogere landeigenaren en winkeleigenaren hadden daar baat bij.
Hmm. Wel, en dat brengt me toch terug bij de vraag die René eerder zette van hoe moeten we deze periode nu beoordelen? En als historici doen we dat niet graag. Hè? We willen niet graag in die scheidsrechterstoel gaan zitten. Maar ik zelf doe altijd leuk om dat even te doen.
Nou, doe jij het dus.
Ik ga de vraag aan jou stellen. Maar ik weet ook niet of je houdt van counterfactual history. Ben ik ook heel grote fan van. Maar hier is wel een mooie counterfactual te bedenken. Namelijk, wat als Napoleon had gewonnen, hè? Dan was dit allemaal niet gebeurd. Dan bleef continentaal Europa onder Franse bewind staan. Vanuit dat veiligheidsperspectief zou Europa daar op lange termijn niet meer aan hebben gehad.
Oh, ik ben dol op iffy history. Maar ik ben absoluut niet dol op Napoleon. Ja, je hebt, inmiddels ben ik ook wel lid van zo'n internetgemeenschap die ofwel achter Napoleon lopen of wat meer fan zijn van Wellington. En helaas is er niet echt dan een ruimte daartussen. Maar dan loop ik toch eerder achter Wellington aan dan achter Napoleon. Napoleon was een man die zei, als je groots bent en keizer bent en in grandeur woont en leeft, dan kun je op je lauweren gaan rusten en bonbons gaan eten, maar je kunt ook oorlog voeren. En oorlog voeren, dat is het beste wat je kunt doen als een groots man. En ik zet alles op alles om oorlog te voeren. Dat vond hij dus een nobel project, oorlog voeren. En hij deed het ook. En hij offerde elke keer maar weer tot aan het laatst aan toe, 13, 14, 15, steeds jongere jongens aan die machine van de levée en mos. En daar zou hij ook niet mee zijn gestopt. En Metternich heeft hem er ook op aangesproken. Die beroemde onderhandeling dan in Dresden. Van, zullen we dan niet een deelvrede sluiten? Nou, dat kon Napoleon zich niet voorstellen. Dus hij zou door zijn gegaan met oorlog voeren. Waar Napoleon verschrikkelijk slecht in was, was handel. Hij had totaal geen handelsgeest. De continentale blokkade was een blamage. Hij had totaal niet door hoe die overzeese handel, hoe die met de mediterrane wereld, hoe die het achterland moest bedienen. En het verklaart ook wel dat alle landen onder zijn rule vanaf 1813-14, de Duitse landen, eigenlijk heel rijke landen, Nederlandse landen, die zakten allemaal behoorlijk in. Dus jouw iffy history, dat experiment, dat had niet lang geduurd. Dan was het na een jaar denk ik al wel ingedonderd, omdat het economisch gewoon niet te doen was. En op een gegeven moment zouden ook alle jongens zijn opgeofferd. Denk ik, hè? Maar je vroeg het me.
Nee, maar nog even over de erfenissen van die periode 1815, 1818. Want je zegt, het is eigenlijk een sleutelmoment. Het is eigenlijk een soort van experiment, noem je het ook, in een soort van collectief veiligheidsmanagement. Als je nou, laten we even inderdaad weer die lange termijn erbij pakt. Als je nou moet aanwijzen van in welke opzicht heeft dat nou doorgewerkt in de 19e en 20e eeuw? Zijn er een paar momenten waarop je eigenlijk echt weer teruggegrepen op die praktijken die daar zijn gevormd?
Ja, nou puur in de zin van normen en institutievorming, waar ik heel erg in geloof. De geopolitiek is niet iets van biljartballen, een machtrealistisch nulzoemenspel. Het is ook iets van normen en instituties die gecreëerd worden op dat speelveld. Dan heb je het over de cultuur van samenwerking die zich ook vertaalde in allerlei commissies, ambassadeursconferenties, ministeriële conferenties, de Rijncommissie, de Donaucommissie, allianties die vanaf dat moment echt een hoge vlucht namen. Je hebt een handvol grote wereldcongressen of Europese congressen voor 1815 en daarna heb je elke paar jaar wel wat. En als het niet de grote congressen zijn van Verona en zo, die in 1822 dan wel stoppen tot 1856, dan zijn het die ministeriale conferenties van ministers van Landbouw, van Justitie, dus de internationalisering van de politiek, ook de juridificering van de politiek. Al die verdragen, die conventies die dan worden gesloten. Het eerste internationaal humanitaire verdrag wordt dan in 1820 gesloten, ook tussen die imperiale mogendheden. Dat neemt dan een hoge vlucht. En dat is echt een erfenis van die Napoleontische periode. Zo gaan we dat voortaan doen. Zo'n geallieerde raad, die je dus in 1815 had, zo'n ambassadeurs- of ministersconferentie, heb je ook nog na 1918. Dat wordt dan op een gegeven moment door de Volkenbond overgenomen. Maar die hiërarchie hebben we tot op de dag van vandaag. Hebben we tot op de dag van vandaag dat er maar een beperkt aantal landen een permanente zetel heeft in de VN-veiligheidsraad. Het zijn nog steeds drie van die vier grote landen die toen de laaks uitdeelden.
De Frans-Duitse as in de EU is uiteindelijk toch cruciaal, altijd. Ja.
En ook denk ik, dus die inherente hiërarchie in veiligheidsmanagement die altijd berust op uitsluiting, die zich nooit primair berust op het handhaven van universele rechten van de mens, maar altijd berust op uitsluiting en de veiligheid van de staat, dat is ook heel erg een erfenis.
Ja. Dus dat is eigenlijk een soort politiek-culturele en een politiek-institutionele erfenis van één keer in de zoveel tijd om de zoveel tijd moeten we met elkaar aan tafel gaan zitten. Niet per se met de hoogste staatshoofden, maar dan met ministers en commissies en dergelijke. Ik lees daar ook wel ergens een voorgeschiedenis in van wat natuurlijk met de EGKS en later de Europese gemeenschap en de EU.
Nee, absoluut. Jorrit Steehouder die gaat daar nu op promoveren. Die laat ook zien hoe dit soort ideeën over grote mogelijkhedenconferenties, multilaterale conferenties, hoe dat in exil, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen al die landen met elkaar in Londen zaten. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Er gebeuren in één keer dingen tijdens momenten van oorlog. En als mensen met elkaar in de ruimte zitten, zonder last of ruggespraak, dan gaan ze in één keer met elkaar nieuwe experimenten uitdenken. Ze kunnen niet anders. En dat is natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog ook gebeurd in Londen, toen ze allemaal op een steenworp afstand van elkaar zaten. Wat ik ook nog wou zeggen, daar ben ik nu mee bezig over aan nadenken, dat minderhedenbeleid. Door die hiërarchie die ingebakken zit in dit veiligheidssysteem, zie je ook dat het omgang met burgerschapsrechten eigenlijk na 1815 ook heel erg niet iets is wat door universele ambities alleen wordt voortgedreven, maar ook een product is geweest van die imperiale wereldorde. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop burgerschapsvorming in Zuidoost-Azië door Engeland en Nederland is vormgegeven. In India en van Nederland en Indonesië. Dat was ook heel erg een product van die imperiale ordening na 1815. En je krijgt dan op een gegeven moment, in de jaren 1830, 1840, krijg je ook dat er hiërarchieën van burgerschapsordeningen in Indonesië worden gebracht. Die zijn er al natuurlijk informeel, maar dan worden ze ook vastgelegd per wet. En dat heeft niks met universele rechten te maken, maar alles met die koloniale, imperiale ordening van de wereld. Waarbij de landen, en ook daarvan wordt vaak gezegd van 19e eeuw is een eeuw van competitie, expansie ten koste van elkaar. Het is ook de eeuw van samenwerking. Ze doen het samen, die imperiale landen, de wereld proberen onder controle te brengen. Daarom zijn ze ook zo dodelijk succesvol daarin geworden.
Maar dan blijft toch ergens nog een klein beetje naar de vraag zitten, hoe komen we dan van die periode naar Wereldoorlog 1? Want dan explodeert het hele boeltje. En de reden dat ik dit vraag is omdat ik mij soms ook wel afvraag, wij vinden het in Europa nu zo normaal dat we al zo lang in vrede met elkaar leven. Maar dat vonden mensen rond 1900 vermoedelijk ook. Dus is het denkbaar dat de samenwerking die wij nu kennen in Europa, dat die op een gelijkaardige manier implodeert, zoals ook gebeurd is aan het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw?
Ja, ik een tijd terug, toen vroeg de NRC om een tijdvak aan te wijzen waar je wat aan zou kunnen hebben voor nu. Nou, dat is ook altijd een beetje spielerij. Maar toen kwam ik inderdaad op de jaren 1880, 1890 uit. En toen dachten de mensen ook van, het zal onze tijd wel duren. En we hebben zo'n stevig systeem. Het Concert van Europa functioneert. En er komt toch geen oorlog. En we kunnen elkaar wel blijven provoceren. En dat zal toch niet uit de hand lopen. En dat liep het wel. En dat had er ook mee te maken dat in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog men niet meer in staat bleek te zijn om zo'n soort geallieerde raadssituatie, zo'n ambassadeursconferentie, bij elkaar te roepen. De Fransen wilden niet, de Engelsen wilden niet, de Duitsers eigenlijk ook al helemaal niet. Dus dat systeem wat eigenlijk was opgebouwd na 1815, dat was niet bestendig genoeg. Er was niet een Volkenbond die dat kon afdwingen, er was niet een NAVO. Die vier mogendheden die vonden elkaar niet meer. De quadruple alliantie was inmiddels al opgebroken. Dus die waarborgen die ze in 1815 nog hadden neergelegd in het systeem, die waren eigenlijk weggerafeld in de jaren 90, 1900. Nou ja, je zou vandaag de dag je ook kunnen afvragen van of de waarborgen binnen de NAVO en de VN ook niet helemaal verwaterd zijn geraakt.
Ja, dus dat institutionele, politiek-culturele geheugen, dat heeft wat dat betreft ook wel een bepaalde... Hè, dat moet wel blijven, ververst blijven worden.
Moet ververst blijven worden en je hebt dus altijd wel meer dan drie grote mogendheden nodig die met elkaar om die tafel willen zitten en gezamenlijk naar een oplossing willen komen. Als die dat niet willen, hè, dus als Frankrijk en Engeland tegenover Duitsland komen te staan en Rusland... Dan gaat het mis. Dat vind ik ook nog wel interessant. Hè? Het is altijd goed gegaan als Rusland deelnam aan die beraadslagingen van de Europese landen. En dat doet het natuurlijk sinds de Koude Oorlog niet.
Hey, en als we tenslotte nog even naar een andere parallel kijken. Hè? We begonnen het gesprek met... begonnen als specialist in 20e eeuws terrorisme. En je bent ook veel bezig met hedendaags terrorisme. Ik zat wel op een gegeven moment te denken van ja, die... In 1815, 1816, 1718, daar heb je heel veel termen als terrorist die op heel veel verschillende soorten groeperingen wordt geplakt. En dat is eigenlijk een hele bruikbare en handige term om veel tegenstanders of veel tegenstemmen uit te schakelen, op te sluiten, et cetera. En ik zag wel een parallel met ook wat na de War on Terror van George W. Bush. Hè, dat discours van ja, terroristen, fundamentalisten, geradicaliseerden. Die mag je eigenlijk, hè, je hebt echt een groot mandaat om die mensen op te sluiten. Nou, dat werd door de VS gedaan, maar dat gebeurt nu ook in China met de Oeigoeren. Dat gebeurt onder Erdogan in Turkije. Dus dat veiligheidsdiscours wordt heel makkelijk misbruikt. En ik zag daar ook wel een parallel in met die periode in 1815, 1818. Hè. Als je maar zo'n term, terrorist of tegenwoordig terrorist of fundamentalist, als je dat maar ver genoeg oprekt, ja, dan kun je eigenlijk heel gemakkelijk en ook met toch een soort van rugdekking van veel landen in de wereld die daar ook mee te maken hebben, kun je gewoon mensen heel makkelijk opsluiten. En daar zit wel een enorm gevaar in.
Ja, en dat gevaar werd ook toen al wel gezien. Hè? Er werd toen ook al wel gezegd, ja, als we dit nu te snel overal opplakken en het ook plakken op mensen die schrijven, die kritisch schrijven, dus niet alleen bommen gooien, maar ook kritisch schrijven. Ja, dan hollen we de rechten van de vrijheid van meningsuiting uit en hollen we de liberale verworvenheden uit. En dat werd in 1815, 1820 ook al wel gezien, dat je daar een beetje mee moest uitkijken. Want dat kon je bovendien ook niet handhaven. Dat was ook gewoon niet effectief om dat zo te doen. Hè, tegen Metternich en tegen Tsaar Alexander werd ook gezegd, je kunt al die mensen niet in de gaten houden. Dat gaat gewoon niet werken. Dus het is ook gewoon niet effectief. In het interbellum werd ook nagedacht door de League of Nations over een definitie voor terrorisme, werd een conventie aangenomen. Maar het werd ook al gezegd van ja, als we dit nou niet handig doen, dan komen de nazi's aan de macht. Die waren op dat moment natuurlijk al aan het opkomen. En die gaan die definitie gebruiken om Joden te volgen. Dat is ook precies wat er gebeurde. De eerste grote internationale politieke organisatie, Interpol, die ook terroristen zou moeten gaan vervolgen, die kwam in 37-38 in de hand van de nazi's in 1940 met Reinhard Heydrich. Daar het hoofd van, die natuurlijk onmiddellijk gebruikt om tegen politieke vijanden neer te zetten. Dus jouw punt is helemaal terecht. Daarom is er eigenlijk maar één oplossing. Op het moment dat je met zo'n internationale categorie komt van mensen die geacht moeten geëchtet...
gezien worden als?
Nee, geëchtet is het Duitse woord, verfoeid moeten worden. Waarom zeg ik nou een Duitse denk? Mensen die verfoeid moeten worden, dan moet je daar ook altijd meteen strafrechtelijke waarborgen tegenoverstellen. Dus je moet, tegenwoordig heb je dat ook, hè, als je mensen op een zwarte lijst plaatst, dat doen de ministers van Buitenlandse Zaken van een land, dan kun je in feite kon je daar eerst niet tegen in beroep. Daar moet je dan nu ook een systeem van hebben dat je er tegen in beroep kunt. Dus op het moment dat je op zo'n manier als de internationale statengemeenschap mensen en groepen vreemd, moet je die groepen ook, hè, dat is bijna een soort corresponderende vaten, toegang geven tot het recht. Je moet ze ook de toegang geven om daartegen in beroep te gaan en zich daartegen verweer kunnen stellen. Dat is wat mensen als Britta Beulen bijvoorbeeld ook doen. En daar zou je dus dan ook beter op toe moeten zien. Dus voordat je met zo'n categorie komt, moet je ook zorgen dat de mensen die daar de dupe van kunnen worden, toegang hebben tot het recht.
Geweldig. Beatrice, veel dank voor dit gesprek. Je boek is nog steeds in de boekwinkels te koop. Ik zag hem nog liggen bij de ACO. En ook de Engelse variant is makkelijk te bestellen.
Dankjewel voor dit gesprek.
Dank u wel voor het luisteren naar Blik Achteruit. Voor meer info bezoek onze website www.blik-achteruit.nl. En wij zijn ook per e-mail bereikbaar voor vragen, commentaar, kritiek op blikachteruit@gmail.com. Tot de volgende keer.